Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stoken het middaguur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we samen zingen, bidden om de leiding van Gods lieve geest. Met de woorden uit Psalm 43, zend Heere uw licht en uw waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Zingen we samen met elkaar uit Psalm 43 en daarvan het derde vers. Beleidenis van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop met elkaar: ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En daarna zal u opnieuw gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord, en dat zal vanmiddag zijn uit het Oude Testament en wel uit het boek Esther. En daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Terwijl ik dat zeg, bedenk ik mij. Ja, nee, dat klopt. 6, ik dacht dat het 8 was. Nee. Esther 6, de versen 1 tot en met 14. Nadat we dus met elkaar het geloof met de kerk van alle tijden en alle plaatsen beleden hebben, zingen we met elkaar uit Psalm 56, het vijfde vers. En luister met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Esther 6, de versen 1 tot en met 14. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in één God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Van de koning geweken. Hij zeide dat men het boek der gedachtenissen, de kronieken, brengen zou. En zij werden in de tegenwoordigheid van de koning gelezen. En men vond geschreven dat Mordechai had te kennen gegeven dat Bigthana en Teres, twee kamerlingen van de koning, uit de dorpelwachters, die de hand zochten te leggen aan de koning Ahasveros. Toen zeide de koning: wat eer en verhoging is Mordechai hierover gedaan? En de jongelingen van de koning, zijn dienaars, zeiden: aan hem is niets gedaan. Toen zeide de koning: wie is in het voorhof? Haman nu was gekomen in het buitenvoorhof van het huis van de koning, om de koning te zeggen dat men Mordechai zou hangen aan de galg die hij had doen bereiden. En de koningsjongelingen zeiden tot hem: zie, Haman staat in het voorhof. Toen zeide de koning dat hij inkomen. Als Haman ingekomen was, zo zeide hem de koning: wat zal men met die man doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft? Toen zeide Haman in zijn hart: tot wien heeft de koning een welbehagen om hem eer te doen, meer dan tot mij? Daarom zeide Haman tot de koning: De man tot wiens eer de koning een welbehagen heeft, zal men het koninklijk kleed brengen dat de koning pleegt aan te trekken en het paard waarop de koning pleegt te rijden en dat de koninklijke kroon op zijn hoofd gezet worden. Men zal dat kleed en dat paard geven in de hand van een van de vorsten van de koning, van de grootste heren. Men zal het die man aantrekken tot wiens eer de koning een welbehagen heeft. Men zal hem op dat paard doen rijden door de straten van de stad. Men zal voor hem roepen. Alzo zal men die man doen tot wiens eer de koning een welbehagen heeft. Toen zeide de koning tot Haman, haast u, neem dat kleed en dat paard gelijk gij gesproken hebt, en doe Mordechai de Jood alzo die aan de poort van de koning zit, en laat niet één woord vallen van alles wat gij gesproken hebt. En Haman nam dat kleed en dat paard, en trok het kleed Mordechai aan, en deed hem rijden door de straten der stad, en riep voor hem, alzo zal men die man doen tot wiens eer de koning een welbehagen heeft. Daarna keerde Mordechai wederom tot de poort van de koning, maar Haman werd voortgedreven naar zijn huis, treurig en met bedekte hoofden. En Haman vertelde aan zijn huisvrouw Zeres en al zijn vrienden en al wat hem wedervaren was. Toen zeiden zij hem, zijn wijzen en Zeres en huisvrouw, indien Mordechai, voor wiens aangezicht gij hebt begonnen te vallen, van het zaad der Joden is, zo zult gij hem niet vermogen, maar gij zult gewisselijk voor zijn aangezicht vallen. Toen zij nog met hem spraken, zo kwamen de kamerlingen van de koning nabij, en zij haasten Haman tot de maaltijd te brengen, die Esther bereid had. Tot zover de schriftlezing. Lieve gemeente, verootmoedigen wij ons in gezamenlijk gebed voor het heilig aangezicht des Heren. Heren, we spreken dat zo gewoon te getrouw uit. Laten wij ons verootmoedigen voor het heilig aangezicht van de Heren. Maar dat is niet een zaak van ons, Heren. Wij kunnen ons niet verootmoedigen. Dat is het werk van de geest der verootmoediging. Dat is het werk van uw heilige geest. Hij verbreedt ons hoogmoedige hart. En hij maakt ons klein en nederig. En daarom bidden wij u. Wat we samen gezongen hebben. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder. Dat die ons leiden. O, dat die geest van verootmoediging nederdaal in ons hart. En hij dat werken. Dat we samen tot u komen gevloden, om u alles, alles van u de Heere alleen te verwachten. Dat we onze hoop mogen stellen op u de Heere alleen. Om het nou ook vanmiddag te verwachten dat u door uw Heilige Geest spreekt tot ons hart. En als we nog dat harde hart in ons omdragen, laat het woord van u dan een hamer zijn die dat harde hart verbrijzelt en in stukken slaat. Wij bidden u, dat werk van de verbrijzeling van de geest. Want u zegt, daar zal ik wonen, bij die die nederig is van hart. Dat vragen wij u. Wil gij dat zo vanavond in ons hart geven, als we nog een kind zijn, jongeren. Of midden in het leven staan bij onze ouderen. Geef, Heere, dat we zo in ootmoed het van u de Heer alleen verwachten mogen. Maar ook als we geroepen worden om dat woord van u te verkondigen. Dan hebben we zo dat onderwijs nodig. Dat u, zoals u dat eenmaal deed bij de discipelen, ons verstand verlicht. Omdat wij de schriften mogen verstaan. De schriften die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. En nu hebben we dat vanmorgen van u gehoord, de schriften. Het zijn toch in het bijzonder die geschriften die u gegeven hebt aan uw volk Israël. We mogen er vanmiddag weer uitlezen. Omdat we dat woord lief krijgen, Heere. En dat we in de schriften u mogen vinden. de gekruisigde. Degene van wie we lezen in het Nieuwe Testament zo heerlijk. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. We zullen daarvan horen, Heere, hoe u alle dingen bestiert. God de Heere regeert, beeft gij volken eert. Zodat we dan zo ook vanmiddag met diep ontzag mogen luisteren naar wie u bent in uw heerlijke leiding en in uw voorzienigheid. En geef dat uw kinderen daar vanmiddag door vertroost mogen worden. Wat u zegt, zijt dan in geen ding bezorgd. Want let maar eens op de musjes. Er worden er niet twee voor één penning verkocht, dan buiten de wil van uw Vader. O, dat zo uw kinderen mogen leren zien, dat u alle dingen leidt en regeert, en dat u om Christus wil een genadige Vader bent. O Heere, wat geeft dat een troost, te midden van al de tegenheden, te midden van al de moeite, te midden van al de zorgen. Heere, zo bidden wij u dat. En als we dan zo als gemeente bij elkaar zijn, dan bidden wij u voor het werk van de zending. Breid gij uw koninkrijk uit en werp het rijk van de vorst der Satan ter neer. Heer, wij bidden u ook voor uw vervolgde kerk. Miljoenen worden om uw naam vervolgd, Heer. Daarom bidden wij u. Wil gij ze staande houden als ze gemarteld worden. Als ze van hun gezin gescheiden worden. Als ze in de gevangenis zijn. Houd u ze vast. Wij bidden u ook voor het werk van evangelisatie, zoals dat ook vanuit deze gemeente gedaan mag worden. En als ook vanavond in de grote steden omgezien wordt naar duizend daklozen, prostituees, criminelen, verslaafden. Dat u al dat werk der barmhartigheid, dat werk van evangelisatie zegenen, Heren. We denken ook aan de dienst der barmhartigheid als het gaat over de gezondheidszorg. Allen die hun handen uitstrekken en die ziek zijn, maar onze gehandicapten, maar onze kwetsbare medemens. Heren, wij dragen allen die in de zorg een taak hebben aan u, de Heren, op, dat ze toch met liefde en bewogenheid het werk mogen doen, ook als het vaak zwaar is, met al de personeelstekorten. Zo dragen we heel de zorg aan u op. Heren, wij bidden u ook voor het onderwijs. Denk aan de meesters en de juffrouws, aan de docenten, als ze elke dag samen mogen zijn rondom uw woord, het fundament van de kerk. Of als uw schriften open mogen gaan, geef ze dan een helder inzicht. Geef ze een heilig leven, dat de kinderen zien, onze meester vreest de Heer. En als ze het mogen zien, de leerlingen, de studenten, onze docenten, wandelt met de Heere. Laat zo het onderwijs, waar uw woord het fundament mag zijn, laat het tot een rijke zegen mogen zijn. Heere, wij bidden u voor onze overheid. Wij doen dat omdat ook de apostel dat ons gebiedt. Maar u weet hoeveel zorgen wij over deze overheid hebben, met al haar goddeloze wetgeving. Heere, wij bidden u om een vernieuwing, ook van hun hart. Dat geldt ook voor ons koningshuis. Heer, wij willen ook in het bijzonder bidden. Bidden voor uw volk Israël. U weet de omstandigheden. U weet, Heer, hoe Hamas erop uit is om uw volk te vernietigen. We hebben het vanmorgen gehoord. En er is niets veranderd. Omdat het een geestelijke strijd is. Tussen de vorst der duisternis en u, Heer. En uw volk. En daarom bidden wij u, ook als er steeds meer mensen zijn die zich tegen uw volk keren. Wij bidden u, houd u ze vast. Maar wij smeken u ook, Heere, of gij nog wilt geven dat hun ogen geopend mogen worden naar uw belofte, dat gans Israël zalig zal worden. Want er ligt ook voor Israël alleen vrede. Vrede in die vredevorst. Heere, wilt u toch verder onnodig bloedvergieten voorkomen. Heere, wij bidden u om de bekering. Ook van al die mensen in de Gaza-strook. die toch ook een ziel voor de eeuwigheid hebben. Heere, wil gij ook daar krachtig werken. En zo ziet het alles op u. Blijft alles op u wachten. Heere, wilt u zo ook onze kerken gedenken. In de nood waarin we terecht gekomen zijn. Heere, wat is er toch aan de hand? Uw woord verlaten. De instellingen verachten. Heere, alles wankelt. En daarom roepen wij uw naam aan. Geef nog een keer ten goede. Doe nog wonderen, Heere. En dan belijden wij het u dat wij het niet meer verwachten. Maar geef toch nog. Dat u die hoop doet herleven. Het zou toch kunnen, Heere. Dat onze kerken weer gebracht worden. In de spoor der Vader. Mogen we daarom uw aangezicht zoeken. Zie nog in gunst en genade op ons neder. Heere, wij bidden het u. Om Jezus wil alleen. Amen. Liefde gemeente van Renswoude. Als er één woord is wat onze tijd typeert, dan is dat het woord crisis. Ons land verkeert in een grote crisis. En dan zou je kunnen denken aan, dat zal hier in deze omgeving zeker ook zwaar wegen, alles rondom de stikstof. Als al de boeren weer ziet, die door wanhoop soms gedreven tractoren inzetten, om te kennen te geven dat ze niet meer weten hoe het verder moet met hun bedrijf. Je kunt denken aan de woningcrisis. Misschien hebt u er ook wel mee te maken, dat u kinderen hebt die graag zouden trouwen, maar nergens is een woning te vinden. We hebben te maken met een ingrijpende asielcrisis. Zoveel mensen op de vlucht. Zoveel verdriet. Al die mensen die in die bootjes proberen een veilig heenkomen te zoeken. Die hun kinderen zien verdrinken. De opvang hier. Wat een crisis. Je kunt ook denken aan de klimaatcrisis. Op allerlei manieren. Een dreigende financiële crisis wereldwijd. Je kunt denken aan de armoedecrisis. Ook in ons rijke vaderland zoveel mensen bij de voedselbank. Je kunt denken aan de oorlogencrisis. Hoe lang al in Oekraïne, maar waar we ook met elkaar voor gebeden hebben in Israël. Crisis. Wat zou je wel kunnen zeggen? Dat typeert onze tijd. En dan hebben we het nog niet eens over, en ik hoop dat u dat ook bezighoudt, broeders kerkenraad, de crisis in ons eigen kerkverband, waarin alles wankelt, waar de trouw verdwenen is, waar moderne opvattingen hun legitieme plaats opeisen. Onze kerk, zo wordt ook wel beleden, is in crisis. Leidt u daar ook aan? Is dat ook een gebedsworsteling? Terwijl je, dat heb je misschien ook wel gemerkt, je soms ook als predikant wel eens het gevoel kan hebben, dit komt nooit meer goed. Hoe zal dat kunnen? Als ze zo ver uit elkaar gegroeid zijn. Een diepe crisis. Crisis, wat betekent dat eigenlijk? Wel, als je in het Grieks gaat luisteren naar het woord crisis, dan heeft dat iets in zich van scheiden. Je mag het vertalen met ziften, onderscheiden, beslechten, richten en oordelen. Al die aspecten zitten in dat woord crisis. En geliefde gemeente, dat brengt mij bij de grote crisis. Crisis waar u en ik in verkeren. Waar wij op weg naartoe zijn. Namelijk de crisis, het oordeel dat God over u en mij gaat uitspreken. grote vraag is, beleeft u, vanavond beleef jij die crisis. Die crisis in het leven, dat wij van God gescheiden leven. Dat we eenmaal voor God moeten verschijnen. En is dat nou bij al die crisis die we genoemd hebben, is dat nou de grootste crisis in uw leven? De levenscrisis. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En dan liever over dat moment dat u en ik voor God moeten verschijnen om rekenschap af te leggen. Daarvan lezen we eigenlijk al heel diep hier in het Oude Testament. En vanuit deze geschiedenis over lessen te mogen trekken als het gaat over dat gewichtige moment dat u en ik voor God moeten verschijnen. Waarom? Wat lees je in het eerste vers? Lees het eens met mij mee. Wat staat er in Esther 6, het eerste vers? In diezelfde nacht was de slaap van de koning geweken en hij zeide dat men het boek der gedachtenis, de kronieken, brengen zou. En zij werden in de tegenwoordigheid van de koning gelezen. Ahasveros is de wereldheerser. En hij heeft een boek der gedachtenis. Waarin al de dingen die gebeurd zijn in dat grote koninkrijk zijn opgeschreven. En geliefde gemeente, we zeiden het over die grote levenscrisis. En dat is deze. Dat God ook een boek der gedachtenissen heeft. Alles wordt in dat boek der gedachtenissen opgeschreven door de Heilige Geest. Ook hoe u vanavond luistert, hoe jij vanavond luistert, alles wordt in dat boek der gedachtenissen opgeschreven. En eenmaal gaat dat boek open. En zal God voorlezen wat er in dat boek over u, over jou en over mijn leven staat. En dat is de grote crisis. Grote oordeel dat over u en mij zal worden uitgesproken. Daar met de hulp des Heeren willen we vanavond bij stilstaan. We schrijven dan aan de hand van deze geschiedenis bij de preek op het boek der gedachtenissen. 3 aandachtspunten. Allereerst zoals het was bij Ahasveros. In de tweede plaats, zoals het moet zijn bij ons. En een derde, zoals het is bij de Heere. Het boek der gedachtenissen. Zoals het was bij Ahasveros. Zoals het moet zijn bij ons. En in de derde plaats, zoals het is bij de Heere. Nog eerst gaan we daar met elkaar van zingen. En de Heere geven dat dat de gestalte mag zijn onder het luisteren. Als het gaat over dat boek der gedachtenissen, dat u reeds hier in de kerk, over dat boek der gedachtenissen, zoals het in uw leven is, mag vragen aan de Heere, niets in zijn oppermajesteit. Bedekt voor uw alwetendheid, gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan, gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. En dan had ik eigenlijk opgegeven het tweede vers. Maar ik wilde eigenlijk zingen met u het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef mij. Dat is eigenlijk wat ik vanavond, vanmiddag bedoel, als het gaat over het boek der gedachtenissen, dat er in ons leven moet zijn, dan is dat eigenlijk zo getekend in het 14e vers. Daarom zingen we met elkaar op Psalm 139 het eerste en het 14e vers en krijgt u vooraf gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heer en zijn dienst. Heere, zegenen u en uw gaven. Met hulp des Heren willen we dus vanmiddag stilstaan bij het boek der gedachtenissen. Een drietal aandachtspunten daarbij. Allereerst het boek der gedachtenissen zoals het was voor Ahasveros. De tweede plaats het boek der gedachtenissen zoals het moet zijn in ons leven. En in de derde plaats het boek der gedachtenissen zoals dat is bij de Heren. Lieve gemeente, we hebben vanmorgen zo mogen horen hoe de Heere nu alle dingen leidt. Tot onze grote verwondering moet nu de dochter van de farao meewerken, opdat een verlosser komen zou om dat volk der Hebreeën te verlossen uit Egypte. Wonderlijke leiding van God. En zo zien wij die ook in het leven van Jozef. Jozef die door veel wederwaardigheden uiteindelijk de verlosser moet zijn van dat volk van God. En in die rij staat nu vanavond ook Esther. Ook Esther, zij moet ook weer door een wonderlijke weg koningin worden om dat volk van God in stand te houden. En ik hoop dat u vanavond dat mag ervaren. Wie is aan onze God gelijk? De wonderlijke wegen van God overdenken. En die heerlijke majesteit van God in zijn leidingen aanbidden. En dat er iets mag zijn zo in uw hart. Ik zal gedenken hoe voor deze. En dat u dan uw eigen weg mag overdenken door Gods voorzienigheid geleid. Wel, die verwondering die komt ons ook zo tegen als we dat met elkaar vanavond willen overdenken uit dit hoofdstuk uit het boek Esther. En dat u het ook tot troost mag gaan ervaren. Als je vanmorgen met ogen des geloofs mag zien hoe de Heere nou alle dingen leidt. En wat we zo ook in het gebed tegen de Heere gezegd hebben, Heere, nou worden er toch niet twee musjes voor een penning verkocht buiten de wil van u. En dat dat uw hart vertroost mag. Als u ook vanmiddag hier in stille verwondering in de kerk mag zien hoe de Heere alle dingen leidt, tot in het kleinst. Want wat gebeurt er? Wel, die machtige koning, zijn naam is Ahasveros. En Ahasveros, dat betekent de hoogste heerser. Dat dacht hij bij zichzelf. Dat hij de wereldleider was, om het zo te zeggen. En nou ligt die man op bed. En nou kan hij niet slapen. De slaap wordt hem van de ogen gehouden. En hoe komt dat nou? Wel, je zou kunnen denken, nou, dat zou wel eens kunnen zijn, omdat als je wereldheerser bent, ben je altijd bang dat mensen je van de troon stoten. Dat er altijd weer opstand kan komen tegen jouw gezag. Maar het begint ermee als we vanavond over Gods weg nadenken, wat onze kanttekeningen zo heerlijk uitleggen. Dat is al zo geschied door de beschikking van God. Dus wat gebeurt er? God houdt die man uit de slaap. Dat is dus Gods regering, Gods beschikking. God in de hemel heeft gezegd, deze man die moet vannacht wakker blijven. En zo gaat Gods regering over alle dingen. Ook of je kunt slapen of niet kunt slapen. Het is Gods beschikking. En terwijl hij maar probeert in slaap te komen en dat niet lukt, zegt hij uiteindelijk, om deze nacht dan maar niet nutteloos door te brengen, haal mij het boek der gedachtenissen. En je ziet een dienstknecht gaan naar de bibliotheek van die koning, waarin al de gebeurtenissen van het rijk zijn opgetekend. En dan moet je eens opletten, kinderen, in onze gedachten zien wij die man daar staan. Welk deel zal ik nemen? Uit de vroege regeerperioden of iets van dichterbij. En dan is het Gods hand die hem leidt om een van de laatste delen van die boeken der gedachtenis te pakken. Want hij moet iets gaan lezen. En hij neemt het dus niet uit het begin van de regeerperiode, maar meer uit de recente tijd. Ook dat is de beschikking van God. En zo zien wij hem naast het bed van de koning zitten. En dan denkt hij natuurlijk, waar moet ik beginnen met lezen? En ook dan laat God hem een gedeelte lezen, een hoofdstuk lezen, waarin aan de orde komt wat er gebeurd is met de koning. Hoe nou de koning terecht soms bang kan zijn voor opstand, want hij leest hoe er waren twee hovelingen, twee dienaren van hem, die een moordaanslag op hem wilden plegen. En terwijl de koning daarna zit te luisteren, veert hij op en hij kijkt een van zijn dienaren aan en hij zegt tegen die dienaren, hé, luister eens even. Die Mordechai waar ik van hoor, die mij het leven gered heeft. Welke beloning heb ik die man gegeven? Wat eer en verhoging is Mordechai hierover gedaan? En dan is het antwoord, niets, o koning. En dan grijpt de koning aan, dat hij vergeten is om zo iemand die hem het leven gered heeft, niet eens te bedanken. En hij denkt bij zichzelf, hoe kan ik deze man voor zo'n grote weldaad nou eer bewijzen? En terwijl hij daar als het ware met zichzelf zit te overleggen, hoort hij een gerucht dat er iemand binnengekomen is in het buitenste voorhof. En hij vraagt aan zijn knechten, wie is dat? Gemeente, als je toch zo vanavond stil zit te luisteren en mee zit te denken in je gedachten, dan zeg je, hoe kan het? Hoe kan het toch? Want wie is nou net in die voorhof gekomen? Haman, de grote vijand van het volk van God. En met welk doel is hij vanmorgen al vroeg naar de koning? Wel met die vraag of hij Mordechai aan de galg mocht hangen. Want hij ergerde zich zo aan die Mordechai, dat nou die Mordechai maar weigerde om hem te eren door voor hem te buigen. Dat is opmerkelijk. Die Haman die Mordechai aan de galg wil hangen, die is nou vanmorgen gekomen. Wat was er aan de hand, geliefde gemeente? Niet alleen dit verschrikkelijke voornemen van Haman, maar hij had het bij de koning gedaan gekregen, dat op de 13e van de maand Adar het volk Israël uitgemoord mocht worden. Ziet u dat met vanmorgen? Ziet u dat met vandaag? Opnieuw, een poging van de vorst der duisternis, om dat volk van God te vernietigen, opdat de Messias maar niet komen zou. En nou weet u dat Mordechai Esther aangevuurd had om een poging te doen om dat volk te verlossen. Wel, als nu die verlossing afgang had van Mordechai en Esther, dan was het alles te laat geweest. Want dan had Mordechai aan de galg gehangen en was Esther niet tot die daad gekomen. Maar nu gaat God ingrijpen om zijn volk te redden. En dat doet hij door de slapeloosheid van de koning. Dat doet hij door de hand van die dienaar te laten grijpen, dat boek der gedachtenis, waarvan God wilde dat hij grijpen zou. Hij laat hem zitten naast de koning om dat gedeelte te lezen wat God had uitgekozen. En God laat Haman komen in de voorhof. Wat zou de wereld zeggen? Nou, dat is enkel en alleen toeval. Dat is toch ook allemaal toevallig. En wat mag u nou zeggen door genade? Wonderlijk zijn, o God, uw wegen. En dat je nou eens echt mag zien, gemeente, dat werkelijk het waar is, dat er niets bij geval geschiet, maar dat God alle dingen leidt, ook dat u, dat jij vanavond hier zit, als leiding van God. En als je dat nou met een oog des geloofs mag zien, wat ligt daar dan toch een diepe troost in? Wel, die koning zit dus met die vraag, wat moet ik doen? En hij is blij dat er een raadsman is, Haman, zijn grote vriend en raadgever. Hij zegt, laat hem ogenblikkelijk komen. En dan vraagt de koning aan Haman, wat moet ik doen aan iemand die ik eer wil bewijzen? Iemand die ik grote eer wil bewijzen, omdat hij voor mij zo belangrijk is. En in zijn blinde dwaasheid en hoogmoed denkt Haman, nou, dat is er maar één over wie dat gaan kan. Dat ben ik natuurlijk. Dwaze Haman. Maar God in de hemel die zal lachen. Want wat hoort hij dan? Als hij daar tegen de koning gezegd heeft, nou, die moet u natuurlijk aan u gelijk maken. Een koninklijke mantel aan op een koninklijke paard, een koninklijke kroon. En iedereen moet voor die man buigen. Oh, hij denkt, nu krijg ik de gelukkigste dag in mijn leven. Nou zal ik aan alles weer gelijk zijn. Voel je wat daar leeft in het hart van een mens? Dat is nou de zonde naar dit paradijs. Als God willen zijn. Het verlangen bij alles weer de wereld heersen. Maar ook bij zijn dienaar, Haman. Grootheid, grootheidswaanzin. En hij heeft het uitgesproken en in zijn gedachten ziet hij zich al zo over de burcht Susan rijden. En al die mensen voor hem buigen, zijn kroon op zijn hoofd. En dan, en dat moet als een pijl door zijn hart gegaan zijn. Doe gij zoals ge gezegd hebt. Aan Mordechai. Je kunt je voorstellen dat Haman verstijfde. Maar hij kan natuurlijk niet anders dan dat gaan doen. En zo zien we in onze gedachten. Hij moet Mordechai dat koninklijk kleed aan. De kroon op zijn hoofd. Hij moet hem op het paard zetten. Wat een vernedering. God in de hemel. Die zal lachen om die dwaasheid. God bestuurt alle dingen. En Mordechai, hij zit op het paard. En rijdt door de straten van de burcht Susan. Hoe wonderlijk zijn Gods wegen. En hier wordt al zichtbaar de overwinning die zijn volk bereid zal worden. En weet je wie dat begrepen heeft? Die vrouw van Haman. Want als Haman dan thuis komt, dan zegt zijn vrouw Zeres tegen hem, jongen, hou er rekening mee. Dit is de dag dat je gewisselijk voor zijn aangezicht zal vallen. En wat kan er veel veranderen? Je kunt naar het huis van de koning gaan. Om te vragen of je Mordechai aan de galg mag hangen. En voordat de 12 uur verstreken zijn, hang jezelf aan de galg. Eens over nadenken. God de Heere, hij regeert alle dingen. En dan, liefde gemeente, laten wij dan die geestelijke lessen daar eens uit mogen trekken. Als we zo gedacht hebben over hoe de Heere dat boek der gedachtenissen in het leven van Ahasveros en in het leven van Mordechai zo wonderlijk gebruikt. Wel, dit God alle dingen leidt door zijn voorzienigheid. En zijn voorzienigheid, dat is Gods machtige rechterhand, waardoor hij deze hele wereld in stand houdt en onderhoudt. Dan vraagt onze Heidelberger, wat troost u dat dan? Wat troost u nou vanavond als u hier in de kerk zit en u hoort deze geschiedenis over dat boek der gedachtenissen, hoe God dat alles gebruikt om zijn volk in stand te houden? Dan zegt onze catechisme zo troostvol, als ik dat nou vanavond weer geloven mag, dat hij alle dingen regeert, dat ik in alle tegenspoed geduldig ben, en in alle voorspoed dankbaar mag zijn, en in alles dat mij nog in de toekomende overkomen kan, een goed toevoorzicht en vertrouwen mag hebben op mijn getrouwe God en Vader, dat mij geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Jonge mensen, zie je hoe gelukkig Gods volk is, dat ze een Vader in de hemel hebben, die nou alle dingen in hun leven leidt, en dat al hun haren van hun hoofd geteld zijn, en dat er nou in hun leven niets gebeurt buiten de wil van hun Vader. En als je dat door het geloof, volk van God, vanavond nou weer eens mag beoefenen, dat al die zorgen, al die tegenheden, al die vragen, al die moeite, nou uit zijn vaderhandje toekomen, om je daarin nou te oefenen, Heere, dan weet u als mijn goede dierenvader, weet u wat goed voor mij is, en dan mag je die tegenspoed geduldig zijn, je leven in zijn hand leggen. En dan mag je ook voor de toekomst weten. Mijn Vader, hij zorgt voor mij, zoals niemand zorgen kan. En dan mag je een kinderlijk vertrouwen hebben op die Vaderhand, die nou alle dingen leidt. En dan mag je vanavond geloven, dat wat er in je leven ook geschieden zal, niets je zal kunnen scheiden van zijn liefde en trouw. We gaan naar onze tweede gedachte. Het boek der gedachtenissen zoals het moet zijn in uw en in mijn leven. Wie van u houdt er een dagboek bij? Nou, dominee, dat doe ik niet hoor. Mijn zusje, ja, die is wat romantisch. Die schrijft dan eens wat op in haar dagboek, maar ik, nee, ik heb geen dagboek. Er zijn veel kinderen van God die wel een dagboek hebben. Die zijn zegenrijk om te lezen. Dagboek. Van Mary Winslow bijvoorbeeld. Zo zijn er nog velen te noemen. Met Jane. Voor hem is ook een dagboek verschenen. En zo kunnen er vele dingen zijn, het leven van Gods kinderen die ze opgeschreven hebben, tot troost op de leiding van God in hun leven. Maar ook al hebt u misschien al die dingen niet opgeschreven, het is toch goed om te doen wat we gezongen hebben. Heere, laat mij lezen in mijn dagboek. In het boek der gedachtenissen over mijn afgelegde leven. Zullen we samen eens terugkijken. En samen in ons dagboek lezen. Over wat er in ons leven gebeurd is. Dat de Heer het nou in ons hart terug mag brengen. De weg die Hij met ons gegaan zijn. Hebben van de Heere toch ook een geheugen en een geweten gekregen. En bidden, Heere, doorgrond en ken mijn hart. Heere, wie ben ik nou voor u? wie bent u voor mij geweest? Wie ben ik voor u? Geliefde gemeente, dan beginnen we in onze gedachten te brengen de ja-woorden die wij aan de Heere gedaan hebben. Ja, woord dat u hier in het midden van de gemeente of elders hebt afgelegd bij het doen van openbare geloofsbelijdenis. Denk eens aan het ja-woord wat u gegeven hebt bij de bediening van de heilige doop. Neem eens in gedachten het ja-woord wat u aan de Heere en aan uw vrouw en uw man gegeven hebt toen u getrouwd bent. Denk eens, broeders, aan het ja-woord waar u zich mee verbonden hebt aan de dienst van de Heere. Neemt u nou eens al die ja-woorden in gedachten. Wat hebt u ervan terechtgebracht, van al die ja-woorden? Toen je openbare belijdenis deed en de Heere beloofd hebt in een godzalig leven te wandelen. Denk daar nou eens even aan terug. Wat is er van terechtgekomen? Ouders, toen u bij de heilige doop beloofd hebt en uw kinderen te onderwijzen in de vrezen des Heeren. Wat is daar van terechtgekomen? Denk eens terug. Die dag dat je in het huwelijk mocht treden. Beloofd hebben elkaar hartelijk lief te hebben. Hoe is het nou? In je huwelijksleven. Staat die liefde. Die dienende liefde. Dreigt u steeds verder uit elkaar te groeien. Hoe is het met uw ambtelijke bediening? Wat hebt u ervan terechtgebracht, broeder Schaafman? Van uw ambtelijke bediening. Van het jouw. Om getrouwd te zijn in de dienst des Heeren, wat heb ik ervan terechtgebracht? Toen ik het zei bij de aanvaarding van het ambt, zo waarlijk helpen God mij almachtig. Liefde, als wij die ja-woorden die we uitgesproken hebben, is leggen voor het alwetend aangezicht van de Heeren, wat hebben wij ervan terechtgebracht? Liefde, wat hebben wij ervan terechtgebracht? In de aanbieding van het evangelie. Toen we genodigd werden om tot hem te komen. Bent u gekomen? Of bent u bezig zich nog steeds te verharden? En u die door genade tot hem mocht vluchten. En hem het leven gevonden hebt. Wat hebt u ervan terechtgebracht? Van dat leven der dankbaarheid. Ahasveros las in het boek der gedachtenissen. En hij las zijn eigen gebrek. Lees het ook mee. Doe tekortkoming. Niet gedaan wat u moest doen. Dat het lezen ons vanavond mag brengen. Met schuld voor het aangezicht van de Heer. En dat u vanavond uw zonden mag belijden. Daar komen we straks op terug. Want er is een boek der gedachtenissen. Voor Gods aangezicht. En eenmaal zal dat boek opengaan. En als u dan geen belijdenis hier gedaan hebt. Van uw zonden en van uw schuld. Van uw verbroken ja-woord. En belijdenis gedaan van uw ongeloof. Volk van God, van uw klein geloof, van uw twijfel, van uw aanvechting. Kom dan vanavond. En zeg het tegen de Heere vanavond. Als dat boek der gedachtenissen uit uw leven vanavond open gaat. En u leest daar nou in, door het ontdekkend werk van de Heilige Geest. Dat u mag zeggen, Heere, al lezend, verzoen de zware schuld, die mij met schrik vervult. Heere, bewijs mij eens genade. En dat we zo al lezend in het boek der gedachtenissen ons voor God mogen verootmoedigen. Laat dat de eerste les zijn. Uit onze tweede gedachten, dat boek der gedachtenissen in ons leven, Heere, doorgrond en ken mijn hart. Heere, leg mijn hart toch open, want ik leef er zo aan voorbij. Ik gevoelde geen kwaad, ik gevoelde geen schuld, zegt McShane. Maar dat dat lezen in het boek der gedachtenissen vanavond u wakker schudden mag. Dat u al lezend zegt, o Heere, zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven. Als je dan vanavond je zonde ziet, in het licht van Gods trouw, in het licht van Gods goedheid, dat dan het woord van de profeet, laat de goede tierenheid des Heeren u vanavond leiden tot bekering. Om dan met die verloren zoon heen te gaan tot die vader. En zeggen, vader, ik heb gezondigd. Heb je het al gedaan? Heb je het al gedaan, jongen? Moeder, vader, ouderling, dominee. Komen wij vanavond voor God in de schuld. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar dat je nou vanavond, ik beleed, na ernstig overleg, mijn boze daad. Opdat God ze vergeven zou, om het dierbaar bloed van zijn zoon. En als straks dat boek der gedachten is er dan open gaat, dat die bloedrode lijn, er doorheen mag lopen, voldaan, betaald. Of leeft u nog met een openstaande schuld? Leeft u terwijl u leest en de zonden u aanklagen? Heere, ga met mij toch niet in het gericht, want wie kan voor u bestaan? Heere, denk aan mij. Toch in genade, zie toch in gunst op mij, van boven neer, dat dat de gezegende uitwerking mag zijn. Als u vanavond, als jij in dat boek der gedachtenissen leest, en je geweten je aanklaagt, de wet van God je veroordeelt, en het evangelie tot je spreekt, dat je nou dat woord van God niet gelooft. Gezondigd tegen God die goed en genadig is, dat je hart vanavond doorsteken mag om aan zijn voeten neer te vallen en het uit te roepen met de tollenaar, wees mij de zondaar genadig. En kind van God, als je nou met alles veros leest in dat boek der gedachtenissen. En je leest daarin, Heere, wat bent u goed geweest. Maar wat heb ik gedaan? Als het gaat over dat leven der dankbaarheid, heb ik u wedergegeven wat ik u verschuldigd ben. En dat je met Aos Veros een diep verlangen krijgt om hem te eren. Wat hij voor u gedaan heeft, is Christus dan niet al uw liefde waardig? Wel, gij mijn rechterhand woudt vatten. Hoe is het leven der dankbaarheid, kind van God? Krijgt hij van u de hoogste eer? Bemint u hem boven alles? Hebt u hem lief, met heel uw hart? Leg uw leven is voor hem neer. En dan blijft er toch ook voor u, kind van God, niet anders over dan schuld en tekort. Opdat dat u mag uitdrijven om steeds weer tot hem de toevlucht te nemen. O Heere, zie toch in gunst en genade op mijn Heer. Heere, vergeef alles waarin ik zo tekortgeschoten ben. En ook die vruchten die er mochten zijn. Heere, ze zijn ook met de zonden beladen. Neemt u weg. Kind van God, neem zo de toevlucht tot die bloedfontein. Om nou alles van hem te verwachten. Opdat u in dat leven der dankbaarheid nou vruchten dragen mag. Uit dankbaarheid. Omdat het leeft in uw hart. En we gaan het met elkaar zingen. Uit de 62e psalm. En daarvan het 5e vers. In God is al mijn heil, mijn Heer. Mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Vertrouw op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te alle tijden. Dat we zo met elkaar tot hem mogen gaan. 62 en daarvan het 5e vers. Als een woord van toepassing onze derde gedachten. Het boek der gedachten is een zoals het is voor Gods heilig aangezicht. Want er is ook een boek voor Gods heilig aangezicht waarin hij alle dingen opschrijft. We hebben het al even aangehaald. Dat mag tot troost zijn voor Gods kinderen. Hoor maar hoe daar Psalm 56 vers 4 zo heerlijk van zingt. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt gij in uw fles bewaard. Is een getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. Hoor je het? Dan mag ons kind zich getroost weten. Dat de Heere alle dingen hoort en ziet. En dat hij ze alle opschrijft. En dat hij recht zal doen aan zijn kinderen. Als u wegen moet gaan waar u onrecht doet, ervaren, waarin de pijlen van laster op u afgeschoten wordt en u zich niet kunt verdedigen, en er smaad over u gesproken wordt, en u daarom ook uw weg met veel tranen in verborgen gaan moet. Laat dat uw troost zijn. God heeft het opgeschreven. Als een beeld om u te troosten. Ik vergeet het niet. Ik heb het opgeschreven. En ik zal eenmaal op die grote dag recht doen. Als allereerste troost, als je vanavond mag weten dat er een boek der gedachten is, bij God is. Maar het tweede van dat boek is, dat het straks open zal gaan. Want wat lezen wij bij de profeet Daniel? Hij heeft het gezien in een nachtgezicht. En dan schrijft hij dat hij God zag zitten op de troon. Zijn kleed was als sneeuw, zijn haar als zuivere wol en zijn troon was vol vuurvonken. En zijn als raderen een brandend vuur. En een vurige rivier vloeide en ging uit van hem. Wat moet dat in dat nachtgezicht voor Zacharia geweest zijn als Daniel dat ziet. En hij ziet God op de troon zitten. In één ogenblik samengevat als een vuur. Reinigend vuur. Zo ziet hij God. Wat ziet hij dan nog meer? En het gericht zette zich en de boeken werden geopend. En dan zien wij dat dus al in de schriften, in het Oude Testament. Dat Daniel ziet hoe God daar als rechter op zijn troon zit. In zijn heiligheid. Als vuur. Als een verterend vuur. En dan lezen wij in het Nieuwe Testament. Dat ook Johannes het zag. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En dan schrijven onze kanttekeningen daar zo treffend bij. Dat zijn de boeken van Gods alwetendheid en voorzienigheid. Waarin staat opgetekend al het doen en laten van de mens. Gemeente, is dat een realiteit in uw leven? Dat u daar rekening mee houdt? Dat God alle dingen opschrijft, al uw doen en laten, uw gedachten, uw woorden, uw daden. Leeft u daarmee? Is dat voor u een werkelijkheid dat u zegt, alles wat ik doe, ook jonge mensen wat je in het verborgen doet, alles wat je achter je laptop vandaan zit te kijken, alles wat je doet in het verborgen, waarvan je vrouw niet weet. Waarvan je vader geen weten heeft. God weet het wel. En hij schrijft het op. En hij noteert het. Is dat een werkelijkheid in ons leven? Hou je er rekening mee? Want waarom schrijft God het op? Om er straks zijn oordeel, zijn rechtvaardig oordeel, over te spreken, om vonnis te geven naar alles wat wij gedaan hebben, zij goed, het zij kwaad. En ik zag ze staan, de kleine en de grote. Geliefde gemeente, denk daar nou eens over terug, dat je daar zal staan, vader, moeder, met de kinderen. Daar zult u staan. Met de gemeente van Renswoude. Daar zal ik staan. Met de gemeente die ik dienen mocht. Ik zag ze staan. Wij zullen allemaal. Voor de rechterstoel van God geopenbaard worden. Allemaal. Eenmaal. En we weten niet hoe spoedig die dag is. Ik heb vanmorgen tegen u gezegd. Over de dagen van Noach die wij beleven. Ze bekenden het niet. zo onverwachts als een dief in de nacht. En dat je dat nou vanmiddag beseffen mag. Er is een boek der gedachtenissen. En God zal het eenmaal openen. En dan zal hij alles ordentelijk voor ogen stellen. Alles wat we gedaan hebben. In het openbaar en in het verborgen. De rechtvaardige rechter. De boeken zullen geopend worden. En dan zal de Heer als die hemelse rechter vonnis geven. De doden. Misschien maakt u het niet mee. Maar die dag komt. Als uw graf geopend wordt. Misschien maken wij het wel mee. Dan komt hij op de wolken. En dan zendt hij zijn engelen uit. Gemeente, u kunt dat niet concreet genoeg vanavond in uw gedachten opnemen. Want als hij wederkomt op de wolken, weet u dan wat er gebeurt? Goed over nadenken. Komen de engelen door die deur. En dan komen ze jou halen. En wat zal dat dan zijn? Als de engelen binnenkomen. En ze komen je halen. Dan zullen we in één ogenblik weten. En beseffen. Dat ze je komen halen om thuis te brengen. Of dat ze je komen halen. Om te werpen. In de eeuwige verdoemenis. Want Johannes schrijft het. Dan zullen ze zeggen. En proberen te ontkomen. Bergen valt op ons. En heuvelen bedekken ons. Want de grote dag is gekomen. Dan brengen de engelen je voor de rechterstoel van God. En wat zul je tegenstribbelen? En wat zul je zeggen, laat me los? Het kan niet. Dan sta je daar voor de rechter. En dan is er niets meer ter verontschuldiging aan te voeren. En als dan dat vonnis luidt, als hij leest in dat boek, geweigerd. Geweigerd mijn genade aan te nemen. Mijn zoon niet aanvaard, maar verworpen. Dan zal hij zeggen, grijp hem. En werpt hem in het eeuwige vuur. Wat de duivel en zijn engelen bereid is. Liefde gemeente, zul je erover nadenken. Nu, op dit moment. Wat dat betekent, als je nooit, nooit meer vrede kan krijgen met God. Dat je op de deur zult kunnen kloppen en zeggen, doe mij open, doe mij open. En als je je blinde dwaas zegt, zegt de Heer, maar ik heb toch in uw naam geprofiteerd. Ik heb toch aan uw tafel gezeten. En als ze al zeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij. Gij werker der ongerechtigheid. En dan zegt de Heer Jezus daarvan. Dat het er velen zullen zijn. Die zoeken in te gaan. En niet te kunnen. En dan heeft hij het niet over atheïsten. Dan heeft hij het niet over moslims. Maar dan heeft hij het over kerkmensen. Veel kerkmensen. Zullen zoeken in te gaan. En niet te kunnen. Liefde gemeente, mag ik u vragen. Onderzoek u nou toch. Is uw naam geschreven in het boek des levens. En dat mag u weten. Als u Christus door het geloof hebt mogen omhelzen. Als u deze borg en zaligmaker een heilige kus des geloofs gegeven. Als u hem door het geloof omhelst hebt. Als u door hem gegrepen bent. En getrokken uit de duisternis. Dan ziet u uit naar die grote en blijde dag. Want dat is een vrucht van dat nieuwe leven. Want als je toch verkering hebt of je bent verloofd. Dan heb je toch maar één verlangen. En dan tel je als het ware de dagen af. Wanneer komt de trouwdag? Wanneer zal ik bij mijn bruidegom mogen zijn? Ziet u er ook naar uit? Weet u, toen u gedoopt bent, weet u wat er toen gebeden is? Weet u wat er toen gevraagd is? Heere, dat dit kind zonder verschrikking voor uw rechterstoel zal verschijnen. Is dat gebed in uw leven vervuld? Zeg het eens. Zullen we daarmee eindigen met die vraag? Als de Heer Jezus nu binnenkomt, is dat uw blijste dag? Is dat voor u het heerlijkste? Omdat het leeft in uw hart. Kom, Heer Jezus. Kom haastiglijk. Of is het het allerverschrikkelijkste moment in uw leven? Omdat u hem niet kent. Geen borg hebt voor uw ziel. En u de eeuwige straf ontvangt. Kom, is de dag van de wederkomst. Een dag die u doet beven en verschrikken. Of is het de dag waar u met een groot verlangen naar verlangt. Amen. Eindigen met gebed. Heer, zo komen wij tot u en hebben gehoord van het boek der gedachtenissen. Zoals het was in het leven van oude Spheros. Zoals het behoort te zijn in ons eigen leven. En zoals het er is bij u, Heere. En geef dat we met deze wetenschap naar huis mogen gaan. En laat die vraag toch beantwoord mogen worden. En als we eerlijk gemaakt moeten zeggen, die dag is voor mij een dag van grote verschrikking, dat we ons zullen haasten en spoeden om ons levenswil. En als we nou door genade mogen zeggen, het zal mijn blijste dag zijn als hij komt, om verlost van zonden hem eeuwig groot te maken. Geef dan, Heere, dat heimwee, dat verlangen, steeds sterker mag worden, zodat uw kinderen het uitroepen. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastig. Gaat u zo met de gemeente mee. Ook de nieuwe week die we zijn ingegaan. Wilt u nabij en goed zijn. We dragen de broeders kerkeraad met predikant en het gezin hartelijk aan u de Heer op. Heere, gedenk de kosten, de organist. Allen die het werk doen in het midden van de gemeente, op de verenigingen, op de catechisaties, wilt u al dat werk zegenen, brengt u de gemeente tot de rijke bloei, geeft u dat ze mag zijn, een stad op een berg, een licht op de kandelaar, opdat er nog vele komen mogen, ook naar deze gemeente, en de slip aan mogen grijpen, omdat ze zien dat de Heere met hen is. Geef uw kerk toch een zoutend zout te mogen zijn. We smeken het u om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we gaan er met elkaar van zingen. Een aangrijpend slotvers, Psalm 73. Daarvan 14e vers. En geliefde gemeente, nou moet u dat eens eerlijk voor God zingen. En gaat u nou uw eigen ondergang bezingen. Wie ver van u de wereld zoekt, bent u dat. Zoekt u het nog in de wereld en niet bij de Heer, dan zingt u uw eigen oordeel. Die vergaat er lang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit, die afvoereren, en u de trotse nek toekeren. Zou toch verschrikkelijk zijn, als je je eigen oordeel nou gaat bezingen, en dat je voelt dat gaat over mij, want ik zoek het nog steeds in de wereld. Of dat je met verwondering mag zingen, maar het is mij goed mijn zalig slot. Nabij te wezen bij mijn God. Vertrouw op hem geheel en al. De Heere, wiens werk ik straks eeuwig roemen zal. Gaat het leven van u over het eerste deel, of over het tweede deel van deze psalm. 73 en daarvan het 14e vers. Van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.